Eén hele goede dag. Matthias, ik doe een keer de intro in plaats van Karel. Dat klinkt ook eens anders. Hè? Mensen verwachten zo Karel zijn stem. Maar ze horen mij. Dag Matthias.
Ja, het is even aanpassen. Maar dat is ook goed, hè. Dag Hakim.
We zijn er nog eens samen bij. Dat is ook al een eentje geleden.
Hebben wij ooit al eens met ons tweetjes opgenomen samen?
Ik denk het niet. Ik vergeet dat zeer gemakkelijk. Mijn kennis zit hem vooral in de onbenullige zaken. Maar vraag me niet wat ik gisteren gegeten heb, bijvoorbeeld.
Dus waarschijnlijk een primeur in de voetbabbel. Yay!
Elke week opnieuw zijn er primeuren. Vorige primeur was dat Sybe van der Heijden amper vernoemd werd. Kijk. Nee. Kijk, Matthias, het is maar ons twee. Karel kon er niet bij zijn, dus wij mogen het eens doen. Dat wil ik ook wel zeggen, natuurlijk, want Karel is zo'n beetje onze ruggengraat. Heel vaak, als het over de voetbabbel gaat.
Die heeft backbone.
Die heeft meestal zo al een... Voor de planning zorgt hij eerst en vooral, dat er een soepele planning is. En dan gaat hij ook nog een keer over de verschillende puntjes waar we over gaan gaan.
Ja.
Als wij het alleen moeten doen, dan is het denk ik net iets meer freestyle. Maar daar is er niets mis mee. Hè?
Nee, zeker en vast. Laat ons eraan beginnen.
Zeker, zeker, zeker. Een paar wedstrijdjes kunnen checken dit weekend of heb je het rustig moeten houden?
Ik heb het rustig gehouden. Ik heb een paar fragmenten gezien van wat wedstrijden. Onder meer Club Brugge heb ik wat bekeken. RWDM, omdat we daar toch vorige week over bezig waren. En kijk, nu winnen ze. Dus alles weer eventjes toch bij zijn vree in Molenbeek.
Ja, de Hakim Jinx. Hè. Ik zei nog, ze komen in het midden van het klassement. Kijk, na twee speeldagen.
Ja, ook een beetje de Matthias Jinx, want ik was bezig met Michael Biron. Ga je het niet redden? En wat doet Biron het afgelopen weekend? Twee goals maken, dus.
Ja, ik vond Mercier wel, die assist van Mercier, dat hij gaf. Die eerste goal, denk ik, die 1-1 net voor de rust, vond ik wel even extreem. Allee, uit stilstand bijna, zo'n paastrap meer.
Dat is... Ja, maar dat kan niet, hè.
Ja, tuurlijk, dat kan niet. En zeker op Leuven. Allee, bedoel, dat maakt het voor hem nog beter, denk ik ook gewoon. Dat het op Leuven is. Die gaan ook nog tegen Kortrijk moeten, maar dat hij ook een tijdje gezeten heeft. Dat voelt toch altijd net iets beter, denk ik.
Ja, klopt. Het is ook zo, je hebt die creativiteit nodig. Zeker als een Kylian Hazard er niet bij is nu. Dus alles komt een beetje op Mercier zijn schouders terecht. Hè. En het is wel goed dat hij delivert dan.
Ja, ik denk dat er nog een paar mensen zijn die gedeliverd hebben. Hè. Wij gaan er aardig snel door. Hè. Ik bleef niet proetelen bij RWDM. Ze hebben 1-2 gewonnen van Leuven ook gewoon. Prima op verplaatsing. Wat ik persoonlijk een shocking resultaat vond, was Henk tegen Eupen.
Ja. Regan Charles Cook.
Ja, want Eupen was gewoon oprecht in de minuten... In de eerste minuten oprecht gewoon heel goed. En in de laatste minuten, of tenminste de eerste minuten in de tweede helft, waren die ook gewoon weer de betere. Die hebben precies zo, na een kick-off kunnen die plots wel wat meer. Call it FIFA, maar ze kunnen net iets meer dan een kick-off, blijkbaar.
Ja.
Ik vond ze gewoon heel stabiel staan. En inderdaad, ze hebben wel wat kansen moeten weggeven. Ze hebben inderdaad wat schoten moeten laten. Maar ja, KRC Henk met 3 schoten op doel, uit 28 schoten. Ja, dan moet je een keer in je haar wrijven, denk ik. Hè? Want dan heb je wel een probleem.
Nee, klopt. Maar ik herinner mij ook een seizoen, ik denk dat het 2 seizoenen terug was, dat Eupen in het begin van het seizoen bovenaan meedraaide, zelfs op de eerste plaats stond. Ja, het was 2 seizoenen geleden. Om dan uiteindelijk, net boven de degradatiezone te eindigen. Dus altijd met twee woorden spreken, wat Eupen betreft, denk ik. Ze hebben die Florian Kohfeldt. Als coach. Maar ik herinner mij dat hij bij Werder Bremen ook heeft gezeten. Vooral bij Wolfsburg, dat daar ook in het begin leek alsof dat hij voor een revive ging kunnen zorgen. Maar dat werd uiteindelijk niet zo. Alleszins, het is een man met heel veel passie en heel veel kennis, dat wel. Maar ja, het blijft Eupen. En je weet zo niet goed wat gaat het zijn op het einde van de rit met Eupen. Zo.
Ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens. Ik denk dat ook wel het gebleken is dat dat al getoond heeft in de verschillende jaren die we gehad hebben, dat Eupen nu eenmaal een ploeg is van hele hoge sterktes, maar ook hele diepe dalen, waar ze eigenlijk gewoon wedstrijd na wedstrijd in blijven verliezen. Als we kijken, zijn er eigenlijk weinig ploegen, Matthias, die op dit moment 6-6 gehaald hebben in de competitie.
Ja, maar dat was de vorige jaren ook zo. Hè. Het is gewoon een moeilijke competitie. Hè. Je hebt Union en Gent nu zeker, hè. Dat zijn de enige. Nee, en Sint-Truiden. Ja, Sint-Truiden ook. Ja,
en weet je ook wie er op dit moment 0-3 heeft?
Jouw ploeg zeker, hè?
Kortrijk en Standaar.
Standaar, ja, Karel Hoefkes. Ja,
ja, dus dat wordt ook wel nog een interessante om te gaan kijken. Natuurlijk heb je ook nog eens vier zakkers in de, allez, of tenminste vier degradatieplaatsen, zo moet ik het zeggen. Met die play-off die weer veranderd is, wat meer een play-off 1 van 1 tot 6 dan European. Of ja, Championship play-offs, heel tenminste 1 tot 6. Dan heb je European play-offs, dat is dan van 7 tot 12, als ik het juist heb. En dan 13 tot 16 is dan uw degradatie, ja, uw degradatie play-off. Ja, ik kijk er naar uit om te zien dat het seizoen hier verder gaat gaan. Ik zeg, er waren aardig wat wedstrijden die mij toch wel bekoord hebben. Ik heb de wedstrijd van Standaard Union helaas niet kunnen kijken, maar ik zag wel weer een rode kaart die viel, dus op zijn standaards. Het werd 1-0 en dan, daarna was de rood, dus kreeg wel de live updates binnen. Henk Eupen heeft al gezegd, goed. Vond je van, heb je de wedstrijd gekeken of heb je enkel maar highlights kunnen checken van Henk?
Nee, ik heb ook wat gezien van Westerlo Club Brugge. Omdat ik wel eens wou zien hoe Club Brugge zou reageren op Westerlo, geen cadeau. Na toch wel een slechte prestatie tegen Aarhus in de Conference League. Ook al gingen ze door natuurlijk naar de volgende ronde. En ik moet wel zeggen, ze hebben echt goed gespeeld op Westerlo. Oké, Westerlo kreeg op het einde nog wel wat kansen. Dus moest de verdediging er nog wel staan en Mignolet. Maar eigenlijk had Club Brugge op dat moment al 0-2, 0-3 moeten voorstaan eigenlijk. En ja, dat is wel een wedstrijd waar Ronnie Dela en Club Brugge op kunnen voorbouwen, denk ik.
Ja, het is een... Ik heb de wedstrijd maar deels gezien. En ik vond het oprecht dat ze inderdaad gewoon voetbal speelden en hun ding deden. En dan zag je wel hun manier van spelen er wat doorkomen. Terwijl in andere wedstrijden had ik heel vaak dat ze maar iets aan het doen waren. Dat er zo geen structuur, per se structuur in zat. Ik ben benieuwd wat het gaat geven. Ik heb gezegd, dat is natuurlijk altijd wel wat lachen en wat extra overdreven. Vorige week zei ik van Club Brugge degradeert. Of speelt die degradatie playoffs en RWDM wordt kampioen. Goed, we weten allemaal dat dat wel wat gezeverd is, maar ik denk oprecht dat Club Brugge een heel moeilijk jaar weer tegemoet gaat.
Ja, dat kan, hè. Zeker als ze ver Europees zouden kunnen geraken, want dat is toch ook wel slopend en moordend als je ziet hoe snel dat ze aan het seizoen zijn begonnen nu. En als ze echt de intenties hebben. Ik heb het gelezen nog voor aanvang van het seizoen dat Hans Van Aken zei, we kunnen de finale van de Conference League halen. Dat zit in onze ploeg. Ja, dan wordt het een lang seizoen.
Ja, het wordt een heel lang seizoen voor degenen die lang in Europa gaan blijven. En we ook meer en meer moeten we ook gewoon zeggen... Als de ploegen in de Belgische competitie kunnen nu eenmaal ook verder gaan, dan wat die competities net iets aangepast zijn. Hè. Ik hoorde Gilles Mbouanwea de vorige keer zeggen nog van eigenlijk de Conference League was de leukste Europese competitie van dit jaar.
Ja.
Ik weet niet wat jouw mening daarover is.
Je hoort dat vaker, hè, want in de Champions League is het allemaal iets te select aan het worden qua groepje. Het zijn altijd dezelfde. Ploegen die er bovenuit steken op het einde van de rit. Dus echt verrassingen daarvan kan je niet meer spreken. Terwijl in een Conference League, als zo is een Fiorentina of een West Ham of vorig jaar een Feyenoord en weet ik veel, zo ver kunnen geraken. Dat is leuk. Dat is leuk dat die ploegen op het Europese toneel zo ver nog kunnen meedraaien en eventueel nog een prijs kunnen pakken.
Nee, het is zo. Dat vind ik, dat is een mooie omschrijving. Ook gewoon, en dat vond ik wel het leuke eraan, ik kwam weer ploegen tegen die ik als wifi-wachtwoord zou gaan beginnen gebruiken. en ja, ik vind dat wel eens interessant om ook die te zien. Je voetbalkennis een beetje base dan.
Ja, je komt namen tegen inderdaad, waarvan je nog nooit gehoord hebt, hè?
Ja, goed. Ik zag bijvoorbeeld een Ferencváros, kende ik nu wel. Omdat hij ook wel... Thibaut Verlinde had daar ook nog gespeeld, dacht ik. En Lam Kelzee. Als ik het juist heb. Of ging daar naartoe gaan misschien.
Ja, en Mercier volgens mij ook, waar we net over spraken.
Mercier, ja. Ja, oké, maar dat was geen Ferencváros. Daar heb ik het over een andere club, waarschijnlijk in dezelfde competitie waar Verlinden speelde. In ieder geval, je hoort die clubs, je herkent de naam wel, maar veel meer, alleen voor mij persoonlijk dan, hè, maar veel meer dan dat is het dan ook niet bij mij. En daarom vind ik het wel leuk om ze eens te zien spelen. Je ziet even van, oké, nu kan ik een identiteit en een soort van identiteit plakken op de naam die ik misschien wel al ken.
Ja. Ja, Dingen vond ik heel leuk. Een ploeg uit Kosovo die Balkani heet. Dus een Balkanland als Kosovo. En dan een ploeg die Balkani heet. Vond ik een hele leuke. En ze spelen ook tegen een andere toffe ploeg. Maar die naam ontgaat mij even. Dat was uit Malta, dacht ik. Of weet ik veel als wat. Ook een leuke naam was het. Ja. Speciale ploegen die je ontdekt op deze manier.
Ja, ze hebben, als ik het juist heb, ik heb even kort opgezocht. Ze hebben gezocht naar Larne. Ze hebben gespeeld tegen Larne, maar dat is nu redelijk recent, dacht ik. Hè. Ja, 308 is dit jaar. Dat was waarschijnlijk over vorig jaar of gaat over dit jaar?
Wie bedoel je juist?
Balkani.
Tegen wie ze gespeeld hebben, weet ik niet. Maar ze zitten er alleszins nog in. Dus tegen
Ja,
wie hebben ze
ze hebben
gespeeld? Dat
gespeeld
weet ik.
tegen Larne. Tegen Larne hebben ze gespeeld. Dat is
Ja.
Conference League, tweede kwalificatieronde. En
Ja, klopt.
die moet nu tegen Lincoln FC.
Ja, dat was het. Lincoln Red Imps, zoiets.
Ja, Lincoln Red Imps inderdaad. Maar dat klinkt als een. Is dat niet Gibraltar?
Is Gibraltar, inderdaad. Ja,
Ja,
het zat
oké.
met Malta in mijn hoofd, maar het is een ploeg uit Gibraltar.
Okay. Ja, maar die hadden vorig jaar denk ik ook al iets. Die hadden vorig jaar ook al iets, dacht ik. Hè. Die hebben,
Dat
oh,
kan,
of
dat
die hebben
weet ik
dit
niet.
jaar Champions League kwalificatie gespeeld tegen Karabach, dat is het.
Ja.
En die hadden in de eerste wedstrijd 1-2 verloren. En ik dacht van, het gaat nu toch niet zo zijn dat zij nog een keer gaan teruggaan. Dat ze nu, want één doelpunt verschil, ja, zo in zo'n wedstrijd, zeker tegen Karabach, kan je op verplaatsing wel eens iets gaan doen. Die hebben uiteindelijk 4-0 verloren. Want dat had ik wel dat resultaat gezien. Dus vandaar ook die Lincoln Red Imps. En ook omdat dat een... Dat is eigenlijk een club die volgens mij gebaseerd is op de andere club in de vierde klasse van Engeland.
Zou kunnen. Er is een ploeg Lincoln, ja, dat klopt.
Ja, Lincoln, Tom Petty heeft daar denk ik nog gespeeld. Iemand dat ik goed ken.
Mm-hmm.
En dat heette ook de Imps, maar ik denk dat dat iets meer de. Ik weet niet dat het de supporternaam was dan per se de naam van de club. Maar ik denk dat dat gewoon een grote fan misschien is geweest die zijn eigen ploeg heeft gestart tegen Gibraltar. Die
Ja.
dacht van ja, Lincoln City FC. En dat is inderdaad ook datzelfde mannetje, ziet er zo uit als een monstertje, die in het rood. En die spelen in de League One, dus in de derde klasse.
Ja,
Voilà.
voilà.
Bij
En een
deze.
kleine correctie, Hakim, want Thibaut Verlinde heeft in Slowakije gespeeld en niet in
Ja,
Hongarije.
klopt.
Dujnaska Streda, als ik het goed uitspreek.
Ja, maar die hebben een speciale afkorting. Dat is DAX, dacht ik.
DAC,
DAC,
DAC.
ja, DAC, met dan nog wat cijfers achter. En dat heeft ongeveer. Ay, wat was dat weer al? Dat is zo geel en blauw. Zeg ik nu iets doms?
Ja,
Blauw-geel.
DAC in gele letters geschreven en gewoon een blauw vlak daaronder en naast, whatever. Klopt.
Ja, vrij leuke ploeg. Ik heb er een paar wedstrijdjes van kunnen meepikken. Maar een vrij leuke ploeg om te kijken.
Als ik aan DAC denk, dan denk ik als vroegere hip-hop liefhebber aan DAC, de Amersfoortse Coöperatie. Nederhop. Geen idee of
Ja.
je dat kent, Hakim, maar.
Ik ben en blijf een Marokkaan.
Dus een hip-hopgroep uit het Nederlandse Amersfoort. Dus voilà, fun fact about that.
Ja, Amersfoort ken ik nu wel nog, maar de nederpopgroep die zal mij toch nog ontgaan. Nee, oké. Maar dit vind ik het wel een mooie als we dan toch weer hebben over Nederhop, een ploeg die ook wel gekend is voor Nederland geliefd te zijn. Antwerp heeft zijn eerste verliespartij geleden al dit jaar.
Ja, klopt.
Wat vond je? Heb je iets gezien van de wedstrijd?
Nee, weinig. Maar ik werd wel door een aantal mensen aangesproken over de gelijkmaker van Ekkelenkamp, die is afgekeurd
Ja.
voor buitenspel. En de Antwerp-fans die vinden het niet correct, omdat ze vinden dat de laatste touch komt van een Anderlecht-speler en dat het daardoor geen buitenspel zou zijn. Maar ja, de initiële pas, de kopbal, komt van Alderwereld.
De
En of dat
pas.
die bal nu onderweg afwijkt of niet, dat maakt denk ik naar de letter van de regel niks uit.
Ik denk dat ze wel degelijk gekopt wordt door de Anderlecht-speler, dacht ik. Dat er zeg maar
Ja,
een
het
hoge
is.
bal gegeven werd en dat er dan inderdaad gekopt werd door de Anderlecht-speler achteruit. En dan in mijn optiek is het ook gewoon buitenspel. Is het geen buitenspel, sorry. Maar ik vond het een moeilijke. Ik heb het heel snel gezien, de goal zelf, of tenminste de afgekeurde goal. Wat ik vooral sterk vond was Tardella die op de lijn nog een bal weghaalt. Ik weet niet of je die actie gezien hebt specifiek. Maar de keeper wordt eigenlijk uitgespeeld, wordt opzij gelegd en er wordt geschoten. Ik laat even een vliegtuig passeren.
Ja, ik hoor het. Ja, maar ik heb de actie van Sardella gezien. Ferme actie, hoor.
Dat is voor mij. Ja, zeggen we dat? Dat is hetzelfde als een doelpunt scoren. Eigenlijk heeft hij daarmee een doelpunt gescoord. Want als die binnen gaat, dan kom je op 1-1. Dus voor mij, allez, vaak wordt die vergelijking dan gemaakt. Maar voor mij was dat wel een hele straffe. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel van onder de indruk was. Want Sardar heeft in de laatste jaren eigenlijk ook wel heel veel kritiek gekregen voor de manier waarop hij speelt. En veel van die andere Anderlecht-spelers hebben dat gekregen. Om dan, nu het is 1 wedstrijd, dus het is zeker nog niet voldoende om al de kritiek die ze gekregen hebben tenminste van de baan te vegen. Maar ik denk wel dat zij op de juiste weg zijn en met iets bezig zijn. Dat is ook wat ik heb op het begin van het jaar gezegd. Dat Anderlecht wel iets kan doen dit jaar. Of het zal blijven doorgaan, dat is een tweede. Maar ik vind het dat zo'n een gemakkelijk topic is in België. Ach, we gaan gewoon gapen op Anderlecht. Vind ik persoonlijk, ja. Zo van, boah. Dus ik heb zoiets van, ik weet niet zo goed. Standaar bijvoorbeeld kan dat wel respect van veel mensen krijgen, maar bij Anderlecht is het precies omdat dat altijd de rivalen, alleen van iedereen de rivalen gezien wordt.
Mm-hmm.
Maar goed. KV Mechelen A-Gent was een saaie wedstrijd, vond ik persoonlijk. Ik vond dat niet zo leuk om
niet
te
gezien.
Kijken.
Ja. Niet gezien.
Kortrijk CV was ook een redelijk saaie wedstrijd. Met wat kansen aan beide kanten. Maar uiteindelijk is
goeie start wel voor Sint-Truiden. Ja.
Ja, 6-6. Kun je
straf?
Niet graag,
nee, dan pakken ze de Truinaar toch niet meer af.
Nee, maar ik denk dat ze binnenkort wel een redelijk zwaar programma hebben nog, denk ik.
Mm-hmm. Ja, kan wel.
Ik zou er even moeten gaan kijken. Het zal moeilijk zijn om terug te vinden, denk ik. Yes, STVV speelt nu nog tegen Anderlecht de volgende wedstrijd thuis. Want dat is nooit een cadeau, natuurlijk. Hè.
Nee, inderdaad.
Daarna tegen Gent, Cercle Brugge en Charleroi. Dat zijn de volgende 4 wedstrijden.
Stevig, ja.
Om dan Mechelen te krijgen, Genk, Club Brugge, Union. Ja, dat zijn eigenlijk zo... Dan heb je eigenlijk bijna iedereen gehad, behalve Antwerp. Heb je dan eigenlijk iedereen al gehad, hè? Want je hebt al standaard gehad. En dus even nog een moeilijke periode voor STVV. Die hebben nog een paar moeilijke wedstrijden. Maar daarna kunnen ze natuurlijk wel tegen OHA Leuven, RWDM, Eupen, Westerlo. Dan kan je wel iets rustiger, denk ik, wat punten proberen pakken. Maar zolang dat ze het op deze manier blijven doen... Het zijn altijd overwinningen, of kleine overwinningen. 1-0 tegen Standaard, 0-1 tegen Kortrijk. Dus 1 doelpuntje verschil. Dat is ook belangrijk om te weten, natuurlijk. En ook belangrijk om zo te kunnen spelen, lijkt mij. Dus ik kijk er naar uit wat dat hun seizoen gaat brengen.
Ja, sowieso een goede start, dus ben benieuwd.
Yes. We hebben het gehad over de mogelijke sterkhouders dit jaar. In STVV... een mogelijk Anderlecht Union lijkt mij ook weer op dreef dit jaar, ook al is het veel minder flair, met veel minder flair dan de andere jaren, maar natuurlijk weer Boniface die weg is, dat helpt ook natuurlijk weer niet. En er zijn heel wat spelers vertrokken, hè. Ik dacht dat ik had laatst zo'n een afbeelding gezien waar ze dan de teamfoto nemen en dan iedereen die er nog is en denk dat er ook maar een. Nee, ik ken de opstelling tegen Standaard niet van buiten. Maar Maurice is er nog. Burgess, Nieuwkoop, Machida. Ja, eigenlijk valt het wel nog mee als je het zo ziet.
Senneline, maar die gaat ook vertrekken.
La Poussin. Puertas.
Ja. Ja, en Eckert, die was er ook al, hè, dacht ik.
Ja, maar dat zijn ook, maar je moet ook wel, mag ook niet, denk ik, niet vergeten dat er heel wat spelers op de bank zaten, ook gewoon Standaard. Hè. Bijvoorbeeld Machida liet vaak de plaats voor Sibbe van der Heijden. Van Outen stond ook niet op het veld. Senneline kwam ook heel vaak in als sub.
Nee, Van Outen komt van Cercle, hè.
Ah, wel, die stond niet op het veld.
Nee, klopt.
Senneline...
Maar het is omdat je over bankzitters bezig was, sorry.
Nee, geen probleem. Rasmussen speelde ook niet Standaard als... Allee. Starter, nee. Eckert niet, Puertas ook niet. Dus dat is nu de opstelling. Je hebt wel nog altijd Lazare, die er ook wel nog is, en Nielsen. Dus dat zijn dan wel weer 2 spelers. Maar ik denk dat ook Union gaan moeten kijken nog om wat extra mankrachten misschien erbij te halen.
Ja, het is geen cadeau voor Alexander Blessing. Als je ziet hoeveel topspelers dat er eigenlijk weg zijn. En Senneline, die dan ook op het punt staat om te vertrekken. Naar Werder Bremen trouwens, als je de geruchten mag geloven. Dus ja, straf.
Straf is het inderdaad.
Ja, dat is toch een opmerkelijk verhaal. Als je kijkt, iedereen spreekt over Teddy Thomas en verhaal. Maar voor Senneline, ja, dat is ook van 1B naar waarschijnlijk de Bundesliga op 3 jaar tijd. Dus dat is ook wel echt wel een serieus verhaal, hoor.
Mm-hmm. Kijk, ben ik hier aan het kijken voor de opstelling van Club Brugge, Union tegen Club Brugge op het einde van het jaar, die 1-3.
Mhm.
Yes. Ik wil even kijken daar naar de opstelling die gebeurd is. Want ik denk dat, we oprecht, als je gewoon die opstelling erbij neemt, dat, bijna de helft van, die ploeg gewoon weg is. Hè.
Mm-hmm.
Dus Maurice is er nog steeds. Nieuwkoop is er nog steeds. Burgess speelde inderdaad. Machida. En dan Kandus is vertrokken. El Azouzi is vertrokken. Lazare zat op de bank. Thuma is vertrokken. Boniface is vertrokken. Adingra is er ook niet meer, dacht ik.
Nee, nee.
Vertessen, ja, oké.
Nee, was gehuurd.
Yep. Dus dan heb ik de basiself van eigenlijk al Ross Sykes, die als het wel nog op de bank leek mee bij. Of kijk, ik heb er tenminste niets over gezien. Dus,
Nee, Sykes zat niet op de bank.
Sykes zat niet op de bank, maar die zit nog steeds bij Union, denk ik niet. Ja, die gaat nog steeds bij Union zitten. Ik heb daar niets over gezien. Het zou mij sterk verbazen dat ze eigenlijk en Kandus en Van der Heijden weg laten gaan en Sykes, dat ze geen big name van de grote, door de grote deur.
Ja, hij zou een blessure moeten hebben, Sykes.
Voilà. Oké, bij deze dus. Dus hij is er wel nog steeds. Ja, dat toont toch aan 1, 2, 3, 4, 5 van uw basis 11 die er al niet meer bij zijn. Siebe van der Heijden was geblesseerd, anders zat hij ook in plaats van Machida. Dus pakt 7, of tenminste 6 of 7 van uw basis 11 vind ik toch wel straf. Dat die allemaal vertrekken op 1 jaar.
Ja.
Want als je, dan de Club Brugge naast plaatst, dan hebben zij eigenlijk, behalve Noah Lang, hebben zij iedereen gehouden. Hè? Jack Henry, Brendan Mechelen, Sabbe, Van Aken, Rits. Oh ja, Rits gaan misschien ook nog vertrekken.
Ja,
Nielsen, Stoff Olsen en Buchanan Nusa. Ja. Dat betekent dus oprecht dat Club Brugge nog met dezelfde... Allee, zo goed als dezelfde 1 à 2 wissels die nodig zijn, kunnen zij nog doorgaan. Terwijl bij Union, ja, dat is weer een hele opnieuw wederopbouw.
Speelde Silla en Matta niet? Want ja, die zijn ook weg natuurlijk.
Matta was al weg en Silla speelde toen ook niet. Allee, dat is nu heel specifiek. Heb ik nu over 1 wedstrijd tegen Union. Die laatste 1-3 okay. Op Union.
Want dus, ja, bij Club Brugge is die spoeling achteraan een beetje dunner geworden. Hè, door het vertrek van Matta en Silla.
Ja, had dan natuurlijk spelers die nog de spelers die erbij komt. Centraal, dus die heeft ook wel weer een plaatsje. Oh ja, ik vind het op zich, ik denk bij Club, dat ze daar ook minder moeten van wakker liggen. Maar dat ook wel het verschil is geweest tussen Club Brugge en alle andere teams in de competitie. Voor een lange tijd. Dat ze eigenlijk wel bepaalde spelers konden houden. En dat ze daar ook daardoor kunnen gaan bouwen aan een beter geheel. En daardoor ook sterker eigenlijk in de verschillende jaren sterker en sterker konden komen. Maar als ze nu iets te weinig geïnnoveerd hebben in de laatste jaren qua spelers... En het is misschien goed dat Karel hier niet is, of die ging mij nu waarschijnlijk afgebrand hebben.
Nee, maar ik denk dat ze daar lessen hebben uitgetrokken, Hakim. En dat ze een aantal goede gerichte transfers gedaan hebben. Igor Thiago lijkt wel iets in zich te hebben. En zeker Hugo Vetlessen. Die gaat in no time gaat die een basisspeler worden. De reden ook waarom Rits mag vertrekken, zo lijkt me. En Philip Sinckernagel lijkt me ook wel zo'n type, een soort leiderstype ook te kunnen worden in die ploeg. Wat Club Brugge een beetje nodig heeft. Hè? Iemand die het wat op sleeptouw neemt. Dus ja, goede gerichte transfers lijkt het me.
Ja, en ook veel jonge spelers die ze er toch wel durven door te duwen en toch iets te laten, een paar minuten te laten maken. Dus dat vind ik wel allemaal positief. Dat zijn wel zaken die mij ook wel wat...
Ja, absoluut. Je moet op een of andere manier die jongens belonen die toch top 6 hebben behaald het afgelopen seizoen in de Challenger Pro League, hè, als Club Next zijnde. Die hebben het gewoon heel goed gedaan. Dus dat zo'n Spileer doorschuift, zo'n Homma, een Talbi die nu helaas gekwetst is voor lange tijd, ik vind dat niet meer dan normaal.
Nee, klopt. Ben ik het met jou eens. En daarom ook dat ik zeg, van, ben daar wel tevreden mee met dat te zien, ook in de Belgische competitie.
Ja, want waarom doe je het anders? Hè? Waarom duw je het anders zo door dat er belofteploegen in tweede klasse moeten zijn? Dat is voor de ontwikkeling van je jonge spelers. Dus als je die dan gewoon gaat ontwikkelen om dan gewoon simpelweg door te verkopen, ja... En het gebeurt ook, hè. Een Matthijs Servais bijvoorbeeld weg naar Beveren, denk ik. Dus het gebeurt wel, maar als je daar een twee, drietal mensen stelselmatig jaar per jaar kan doen doorschuiven, ja, dat is toch een ideaal scenario.
Dat is toch de hele bedoeling. En dat was toch ook waarom dat ze per se die jeugdteams wouden hebben in deze Heerlijk. Competitie. Was om competitiever te kunnen zijn, om die spelers klaar te krijgen voor een competitie.
Dus daarom.
Inderdaad, het zou mij sterk lijken dat dan die spelers helemaal geen kansen krijgen. Maar bij bepaalde clubs is dat nu eenmaal gemakkelijker dan bij andere clubs, lijkt mij. Maar denk, als we hier en over 3-4 jaar gaan kijken, zullen de teams die jeugdopleiding, of die jeugdteams tenminste in de Challenger Pro League hebben, denk ik wel dat die clubs er wel op vooruit gaan qua jonger talent. En denk dat je ook gewoon een gemakkelijkere pool hebt om jongere spelers naar je toe te kunnen trekken. Omdat je zegt van oké, kijk, inderdaad, je speelt een half jaar of je speelt een jaar bij onze jeugd en daarna kom je in onze A terecht. Hetzelfde zoals dat Brighton een beetje kan doen met Union. Je speelt een jaar bij Union, bewijs jezelf daar, dan kan je naar Brighton komen. Of je speelt twee jaar bij Union en dan kun je naar Brighton. Ik denk dat dat een beetje gelijkaardig is, maar op een kleinere schaal natuurlijk. Hè.
Ja.
Jongere spelers misschien sneller naar een Club Brugge om bij de jeugd te gaan spelen, zullen gaan, dan bijvoorbeeld naar een Kortrijk of naar een Cercle, waar ze eigenlijk op de bank zullen zitten in eerste klasse. Denk ik persoonlijk, dat is mijn persoonlijke visie er ook op. Ik denk dat
maar die ploegen die gaan zich dan serieus benadeeld voelen, hè? Door dit systeem dan?
Tuurlijk, maar dat is ook een deel zo. Ik denk dat er ook wel deels correct is dat ze dat benadeeld voelen daardoor. Maar uiteindelijk is het, ja, degenen die er geld willen insteken en willen investeren, moeten daar ook gewoon voor beloond kunnen worden. En, mm-hmm. en dat is het nu eenmaal.
Ja.
Misschien volgende speeldag. Begint al over drie, begint al tenminste de 11e. Antwerp-Kortrijk. Dat wordt weer een overwinning voor Antwerp, zeker.
Zeg nog eens, Hakim.
Antwerp tegen Kortrijk is de eerste wedstrijd van onze volgende speeldag.
Ja.
Ik denk dat dat een simpele overwinning zal worden voor Antwerpen. Die zal waarschijnlijk over Kortrijk heen lopen.
Dat zou toch de bedoeling moeten zijn.
Ja.
Antwerp dat ook thuis speelt, dat wat recht te zetten heeft. RWDM Mechelen vind ik ook wel een toffe. Ook RWDM heeft thuis wat recht te zetten. En Mechelen toch ook niet kunnen winnen thuis tegen Gent.
Ja, maar ze waren wel goed. Ik vond ze niet per se slecht, Mechelen. Ze creëren, de kansen waren gewoon niet loopzuiver genoeg. Maar mm-hmm. ze creëerden wel iets en het gevaar was wel daar. En ik had wel het gevoel van, oké, er kan wel nog iets gaan komen. Maar ik heb wel een beetje op mijn honger gezeten. Qua kansen ook gewoon in die wedstrijd in het algemeen. Ook van Gent vond ik het
spelen. Ja, ja en trouwens nog een paar toffe affiches. Hè? Sint-Truiden-Anderlecht, Eupen-Club Brugge. Toffe wedstrijden, ja. Komende speeldag.
Inderdaad, Cercle Kaarsen-Henk kijk ik persoonlijk naar uit. Want ik vind ja. Cercle Brugge gewoon de laatste jaren sinds
leuk, hè?
Ik vind het leuk om te kijken, maar oprecht gewoon mm-hmm. leuk om te kijken. Dat ze nog steeds niet heel veel supporters hebben in het stadion, is op zich jammer. Maar ik vind gewoon dat de vereniging op dit moment leuk voetbal laat tonen. En
op een ploeg, ja.
Dat er ook wel wat resultaten uit voortkomen, zorgt natuurlijk ook wel dat ze dat kunnen blijven doen. Want op een bepaald moment vond ik Kortrijk ook, denk onder Glende Boek, vond ik ze ook wel leuk voetbal brengen. Maar als daar dan weinig punten uit voortkomen, dan kan je leuk voetbal brengen, maar daar heb je niet veel aan. Terwijl Cercle kan het leuke voetbal koppelen aan ook punten winnen.
Ja, zeer energetisch voetbal, hè, met die Miron Muzlic. En er zitten gewoon toffe spelers bij nog altijd.
Ueda, die nu vertrokken is van Cercle naar Feyenoord, zal ook wel niet helpen, denk ik.
Nee, Ueda. Nee, dat klopt.
Ik persoonlijk kijk ook wel echt uit naar Eupen Club Brugge. Ik wil keer zien of ze daar ook een hold-up, of tenminste dat ze ook thuis een hold-up kunnen doen tegen Club Brugge. Daar ook nog die punten kunnen wegsnoepen. Goed.
Yep.
Qua Pro League, de zakkers op dit moment, of tenminste de mensen die de degradatiestrijd moeten aangaan, zijn KV Mechelen, Charleroi, KV Kortrijk en Standaard. En misschien is het wel handig om gewoon een keer de Challenger Pro League ook te overlopen, want die begint ook deze week. Hè.
Ja, klopt inderdaad. Ook weer in een geheel nieuw format. We gaan voor het eerst weer met 16 ploegen spelen. En wat ik een hele leuke toevoeging vind, is het feit dat we nu niet meer gaan spreken van één ploeg die gaat promoveren, maar minstens twee die kunnen promoveren en zelfs drie in totaal. Dus dat zorgt toch weer voor een nieuwe soort dynamiek dat je een verloop van ploegen kan hebben. En volgens mij is dat wel leuk voor die competities. Dat er eens af en toe andere ploegen bijkomen, dat er een rotatie is van ploegen.
Ja, zo'n... ik ben even de naam kwijt. Zo'n...
Bijvoorbeeld voor de Challenger Pro League is het leuk dat een Zulte Waregem er is bijgekomen, bijvoorbeeld.
Ja,
Zulte Waregem zal dat niet leuk vinden, natuurlijk. Maar...
ik vind dat FC Leuk bijvoorbeeld, Patro IJsden, dat vind ik zo de leuke naam. Beerschot ben ik sowieso wel, heb ik sowieso wel wat voor. Ook al is Sebaoui nu vertrokken, ik ben nog steeds verlinden, mm-hmm. dus mijn Beerschot-stongs blijven nog steeds overeind. Maar ik kan me er weinig bij voorstellen dat ik een paar wedstrijden ga moeten kijken. Ik vind ook KV Oostende, op zich vond ik KV Oostende zelfs een eerste een leuk stadion om naartoe te gaan. Gewoon leuke supporters hebben die ook. Je merkt
ook een leuke toevoeging, hè, aan de competitie. Want uiteindelijk, je bent met RWDM een smaakmaker kwijtgespeeld. Voorbije jaren is de Challenger Pro League altijd een smaakmaker kwijtgespeeld. Met Union, met Westerlo, nu met RWDM. Dus is het goed dat er andere leuke ploegen bijkomen. En het is zoals je exact aangeeft. Zo'n Patro IJsde bijvoorbeeld, de kampioen uit Eerste Nationale. Een zeer ambitieuze ploeg ook. Stijn Stijnen, ex-keeper van Club Brugge en de Rode Duivels, is daar de coach. Dus dat gaat ook weer voor wat extra pigment zorgen. Want Stijn Stijnen is toch ook wel een naam nog altijd in ons Belgisch voetbal. En zoals ik zei, ja, een ambitieuze ploeg. Ik herinner mij het afgelopen jaar, FC Dender was de kampioen uit Eerste Nationale en had het in de eerste speeldagen en weken echt moeilijk met het tempo in de Challenger Pro League. Dus er was echt een soort van aanpassingsperiode. En ik ben benieuwd hoe Stijn Stijnen en Patro IJsde dat gaan aanpakken.
Het wordt inderdaad een moeilijke. Hè. We hadden ook nog Franck Bohin, die waren er ook bij gekomen, denk ik, sinds dit jaar.
Ja, Franck Bohin, ja, klopt.
FC Leuk is erbij gekomen, dacht ik ook, dit jaar.
Ja, dat zijn de drie promovendi van het Eerste Nationale.
Ja. Ik ben benieuwd naar Lommel, opnieuw, zoals altijd.
Ja, Lommel heeft het roer omgegooid, een paar gerichte transfers gedaan en ze hebben effectief de ambitie voor het eerst in jaren uitgesproken om mee te doen voor de titel.
Ja, oké. Okay. De ambitie uitspreken en daarna ook nog de ambitie waarmaken is nog een tweede. Maar goed, ik kijk er gewoon naar uit om te zien wat ze weer gaan doen. Maar de wedstrijd waar ik het meeste naar uitkijk van die eerste speeldag is eigenlijk Seraing tegen Standaard, zeg ik. Maar goed. SL6FC. Maar ik zeg Standaard, sorry. Maar dat is wel de wedstrijd waar ik het meest naar uitkijk, eerlijk gezegd. Ik denk dat er ook wel, voor die mensen van Seraing zijn natuurlijk nu, ze gaan van spelen tegen Standaard naar de jeugd van Standaard. Is natuurlijk nog een verschil. Ik denk dat dat wel een hele pittige, potige wedstrijd zal zijn.
Ja, sowieso. Hè. Je hebt daar een aantal ploegen in dat Luikse die wat derbies tegen elkaar gaan kunnen spelen. Want met RFC Luik erbij gekomen ook. Seraing, SL Seize, dus dat zijn wedstrijden die voor extra sfeer zouden moeten zorgen.
Ja, daar heb je nog KRC, of Jong Henk tenminste, die er ook nog is. Dus Jong Henk en Standaard zijn, of tenminste tussen Henk en Standaard is er ook vaak nog zo wat... Een soort van, we moeten onszelf even bewijzen tegenover elkaar. Dus dat komt er ook nog eens bij. Dat gaat een leuke competitie worden, denk ik, dit jaar. De Challenger Pro League, Matthias.
Ja, mijn kick-off is in Maasmechelen. Ik mag Patro IJsde tegen KMSK Deinze gaan doen. En Deinze is ook zo'n ploeg die net als Lommel wat heeft recht te zetten. Als je kijkt naar vorig seizoen toe. Dus ja, ik ben echt benieuwd. En kleine fun fact, in de kern van Patro IJsde zit een zeer bekende achternaam. Thomas van Bommel, zoon van.
Oké, zoon van. Maasmechelen, dus die heeft gezien in de Belgische competitie, is er wel iets te doen. Dus, oké. Okay.
Ik heb eventjes trouwens, Hakim, de deur moeten open doen.
Geen probleem.
Er is hier net aangebeld, dus ik ga dat eens eventjes doen terwijl. Maar zeg maar terwijl verder.
Geen enkel probleem. Het laatste wat ik gewoon nog wil bespreken was, op dit moment is nog steeds het WK vrouwenvoetbal bezig. We hebben wat opmerkelijke namen toch wel gezien en opmerkelijke verrassingen. Zoals de USA, die na penalties verliest van Zweden. Zwitserland werd verslagen met 1-5 door Spanje, wat eigenlijk gewoon een redelijk logische uitslag is. Japan had het wel wat moeilijker met Noorwegen, 3-1 werd het. Maar Japan heeft wel op dit moment een van de sterkste structuren bijna staan als het op vrouwenvoetbal aankomt, lijkt mij. En dat heeft mij toch wel heel sterk verbaasd.
Mm-hmm.
Ik weet niet, heb je al een wedstrijd kunnen zien van 2K of heb je het helemaal niet gehoord?
Nee, okay. Sorry.
Maar ik moet daar geen sorry voor zeggen, ik kan niet alles kijken. Nee. We hebben dat daar in de vorige jaargang met daar al over gehad, dat het zeer moeilijk is om overal op de hoogte te blijven van de competities die we willen. Laat staan als is deze erbij.
Het komt er nog eens bij dat ik naast voetbal ook intensief bezig ben met darts. Dus dat maakt dat ik van die twee werelden op de hoogte moet blijven. Ik ben nu vooral bezig met mijn voorbereiding op het nieuwe Challenger Pro League seizoen. Dus ja, tijd tekort. Hè. Je hebt ook nog een zoontje en een gezin dat je moet onderhouden. Dus ja, tijd tekort. Ja.
Er zijn twee wedstrijden die op penalties, tenminste tot nu toe. In de round of 16 zijn er twee wedstrijden die op penalties geëindigd zijn. En er moeten er nog twee afgewerkt worden. Maar Zweden tegen de USA werd 5-4 op penalties voor Zweden. Er is daar ook wel wat te zeggen. Ja, je hebt de video al gezien, ik heb hem gestuurd. Ik weet niet of je hem ook al bekeken hebt zelf. Van Rapinoe.
Ja, Megan Rapinoe. Ja.
Ze mist een penalty. En daarna loopt ze zo al... Dus eerst en vooral, de eerste reactie is inderdaad zo wel wat lachend. Dat is zo wel lachend als van, oei, dat ik daar nog moet tegenkomen, inderdaad, dat ik hier nog verlies. Het ding is, ze is in de wedstrijd gekomen in de 99e minuut voor Alex Morgan. Dus ik denk dat er ook wel het idee was van, ja, misschien moeten we voor die penalties toch nog... misschien Rapinoe erin plaatsen. Maar wat dat mij helemaal verbaasde, was eigenlijk de twee wissels die gekomen zijn. Kelly O'Hara en Christy Mewis zijn erin gekomen voor penalties te nemen. Maar echt gewoon puur voor penalties te nemen.
Mm-hmm.
En ja, het is natuurlijk... Ja, het kan bijna ook niet anders. Hè. Maar die Christy Mewis scoort haar penalty inderdaad. Maar het is Kelly O'Hara, dus de andere sub die in de 120e minuut erin komt, die haar penalty mist, waardoor dat Zweden uiteindelijk wint. De laatste penalty die gemist wordt. Ik wou eigenlijk gewoon verder gaan. Eerst en vooral het incident met Rapinoe. Ik had daar ook iets over geplaatst. Ik had die video ook geplaatst. Ik vind dat op zich een zeer frappant beeld. Dat je eerst en vooral al lachend, oké, in de eerste seconde dat je penalty gemist, dat hij zo al lachend je hoofd schudt. Geen probleem, kan daarin komen. Maar die liep terug tot aan de middencirkel en die was nog steeds aan het lachen, zelfs met de teammaats er rond.
Ja, maar weet je wat dat is? Volgens mij is dat een soort van manier om bepaalde dingen te verbergen. Zoals je ontgoocheling of weet ik veel. En dat je dan zo fake gaat lachen. Je hoort dat nog soms van bepaalde sporters, dat ze onder bepaalde druk staan en dat ze dan een fake lach op het gezicht overen, om toch maar die mindset te hebben van ja, mensen mogen niet zien dat ik onder druk sta of dat ik in de problemen zit. En ik denk dat ze een beetje groen aan het lachen was, omdat ja, dit was eigenlijk haar laatste actie voor de nationale ploeg, want zij stopt ermee. Klopt. En achteraf, na de wedstrijd, geeft ze een interview met tranen in haar ogen, dat ze tot het besef kwam van, ja, voor mij zit het er waarschijnlijk op, voor mij zit het erop bij de nationale ploeg, en dit is de manier waarop het eindigt. Dus ja, het was misschien ook een beetje groen lachen, ik weet het niet.
Ik denk dat het ook was, maar voor mij, en daar komt het voor mij in, en daarom dat ik ook die specifieke verwoording gebruikt heb. Op dat moment plaats je jezelf eigenlijk boven... Allee, voor mij, als je voor je nationale ploeg speelt en je bent het boegbeeld samen met Alex Morgan geweest voor meerdere jaren over vrouwenvoetbal zelfs. Niet alleen maar voor Amerika, maar voor vrouwenvoetbal in het algemeen. Mm-hmm. Je hebt zoveel keren jezelf moeten ja, dubbelplooien, driedubbelplooien, vierdubbelplooien. Inspiratie voor zoveel mensen. Dus eigenlijk word je gezien, ja, je hebt de legendestatus gekregen binnen het vrouwenvoetbal. Ik denk dat daar ook weinig van af te dingen is. Ik denk dat dat ook gewoon is hoe het is. En om dan inderdaad die reactie te hebben, dat strookte gewoon niet bij mij. Ik vond dat zeer moeilijk om naar te kijken. En ik was daar... Als ik Amerikaans was, was ik heel boos geweest. En dat meen ik oprecht. Want welke...
Ja, oké, okay, maar zij heeft zoveel voor het vrouwenvoetbal en voor het Amerikaanse vrouwenvoetbal betekend. Dus
100%,
ja.
En dat is 100% correct. Maar als je, voor mijn optiek, voor de nationale ploeg speelt... En dat is inderdaad... Oké, de penalty mist kan altijd gebeuren. Hè. Daarvoor zou niemand daar moeten afbranden. Het is voetbal, niets is zeker. Voor mij is het vooral de reactie. En inderdaad, als je direct naar je penalty even inderdaad zo wat hoofdschuddend lacht van ach, dat mij dat moet overkomen. Goed. Maar het is zo dat constant blijven doorlachen totdat ze zelfs in de middencirkel met haar teammates, als daar nog altijd aan het lachen is, nog wat high fives aan het uitdelen. Ah, het was moeilijk voor mij. Ik vond dat echt heel moeilijk om te kijken. Maar de laatste penalty vooral, Matthias. Ik weet niet of je die gezien hebt ook.
Ja. Want ik heb wel de samenvatting gezien hoor van die wedstrijd. Ja, niet met het blote oog waar te nemen. Hè, dat die over de lijn is.
Nee, en ik vind het ook gewoon zalig dat Zekira Mukovic... Ik ben de naam even...
Muzlovic.
Muzlovic?
Ja, het is... Ja. Oh, wat een geweldige partij heeft hij gekiept.
Zekira Muzlovic. Muzlovic, sorry. Dat is een speelster die bij Chelsea speelt.
Ja.
Of speelde. Ik ken daar vooral door haar teammate, Hannah Blundell. Iemand die ik persoonlijk wel ken. En met Zekira had ik ook wel een keer een woordje uitgewisseld. En ik moet zeggen, dat zij is ook van heel ver gekomen, hoor. Ze heeft ook heel veel haat gekregen. Is... Ja, als vrouw in voetbal proberen stappen. En dat vind ik des te mooier dat iemand zoals haar, die er ook alles voor gegeven heeft, die er ook alles voor gedaan heeft, die meerdere keren moeilijke situaties heeft gekend, net die penalty, of tenminste, dat zij het ook wel uiteindelijk doet, ze heeft de penalty niet gesaved. Het was de Zweedse speelster die schoot en de Engelse doelvrouw saved hem. Daarna valt hij terug en is hij net over de lijn terwijl ze hem eruit wil duwen. Maar ik ben vooral blij eigenlijk voor Zikra Musovic, omdat zij de vrouw van de match was. Ik weet niet of ik vrouw van de match moet zeggen, of speelster van de wedstrijd.
Ja, sowieso.
Door haar, wat was het, 12 reddingen die ze gedaan heeft. Op de...
Ja, en een paar echt van hoogstaand niveau, hoor. Een paar stevige reflexen.
Ja, ik vond het zeer straf en ik ben zeer tevreden voor haar. Dus ja, Zweden mag verder voetballen.
Ja? Wie denk je dat er wereldkampioen gaat worden?
Ik ben oprecht onder de indruk van Japan.
Oké.
Ik moet eerlijk zijn dat ik er geen idee van had hoe sterk ze zijn. Ik keek wel wat vrouwenvoetbal, maar het is niet dat ik meteen kon zeggen, binnen Zwitserland bijvoorbeeld kan ik u, of tenminste binnen Spanje, binnen Spanje heb ik ook wat, ben je aan het denken. De Noorse of de Japanse ploeg kan ik u geen enkele naam geven van de speelster die daar speelt.
Mm-hmm.
Nochtans is Noorwegen een van de sterkhouders. Japan is ook een zeer sterk land als het op vrouwenvoetbal aankomt, blijkbaar.
Ja, klopt.
Wist ik dus helemaal niks van, maar ze hebben dit jaar al heel veel mooie dingen getoond.
Die hebben toch al meerdere malen in een finale gestaan, denk ik, van de WK, hoor, als ik me niet vergis.
Daar heb ik echt totaal... Dat bedoel ik dus. Voor mij, mijn kennis stopt meer met het recreatief kijken naar vrouwenvoetbal. Dus ik heb heel veel finales voorgaande toernooien gemist. Ik wist meer zo van het bestaan ervan en wel enkele speelsters. En ik keek wel enkel... Zo'n Champions League bijvoorbeeld, vrouwen Champions League, keek ik dat wel. Of dan volgde je spelers op die je kent. Nu zit Hannah Blundell bij Man United, dus dan kijk ik wel iets meer die Man United-wedstrijden. Ervoor zat ze bij Chelsea... Dus dan leer je ook wel zo'n care kennen bijvoorbeeld. Of dan leer je die Zikira ook wel kennen. Dat is, ik denk dat het ook wel logisch is. Je leert die teammates iets gemakkelijker kennen dan de specifieke wedstrijd van de nationale ploeg niet gaan kijken. Behalve als het voor de vrouwen de nationale ploeg van België was of de nationale ploeg van Marokko.
Ja.
Maar de laatste wedstrijden zijn Colombia tegen Jamaica. Jamaica, dat blijft toch echt het mooiste verhaal van allemaal. Dat die een GoFundMe-page hebben moeten oprichten om te kunnen gaan naar het WK. En die hebben dan uiteindelijk in de groep van Brazilië, Brazilië eruit geknikkerd. En hetzelfde bij Marokko uiteindelijk. De laatste 3 jaar investering van de bond die er doorgekomen zijn. En ook daar Duitsland nummer 2 uitgeschakeld. Ook al was het met de hulp van Zuid-Korea, sorry. En Colombia. Het is nog steeds wel gebeurd. Dus ja, kijk er naar uit. Colombia-Jamaica wordt een interessante, pottige wedstrijd. En Frankrijk-Marokko, ja. Ik denk dat ik niet meer hoef uit te leggen. Hè. Hoe vaak Marokko en Frankrijk tegen elkaar opnemen, is eigenlijk heel, heel bizar.
WK, ook een pittige worden.
Ja, 2K voor mannen. Frankrijk ook tegen Marokko. Op de FIFA E-Nations is dat ook gebeurd. Het is nog verder gebeurd. Voor de vrouwen is het nu ook weer van dat. Zelfs in de biljart.
Biljart? Oké.
Okay. Snoeker tenminste, zo moet ik het zeggen. Dat is correct, zo moet het zijn snoeker. Maar bij Frankrijk, Marokko wordt een heel interessante... Sorry dat ik er verder over doorga, maar we gaan bijna afronden, denk ik ook. Maar Frankrijk, Marokko is ook een interessante, want de coach van Frankrijk is... Ik weet niet of je het weet.
Nee, zeg maar.
Hervé Renard.
Ah. En dat is ook de man van Saudi-Arabië daar geweest.
Ja, maar die heeft ook voor Marokkaanse nationale ploeg.
Ja.
En die heeft toen ook wel wat liefde gekregen van de Marokkaanse bevolking. En die heeft ook altijd zo'n hart voor Marokko gehouden. Dus... Dat is al een vrij interessante. Daarnaast is er ook een speelster die, met Marokkaanse roots die voor het Franse nationale ploeg speelt.
Oké.
Dus dat wordt ook een zeer interessante, natuurlijk. En er zitten ook wel wat speelsters bij die in de Belgische competitie vertoeven op dit moment. Rikia,
ja, van Anderlecht daar.
Je hebt iemand van Anderlecht, iemand van Charleroi. Dus er zijn wel wat speelsters, dus er zijn wel wat linkjes. En wat er ook interessant is, dat de coach van Marokko een Fransman is.
Ja.
Dus... Klopt. Er wordt wel wat... Er zal gevochten worden op het veld. Laat ons daarover eens zijn.
Ga je kijken straks?
Ik doe mijn best. Ik ben aan het werk. Dus ik doe mijn best.
Ja, we zeggen straks natuurlijk. Ik weet niet wanneer dit online komt. Maar op het moment van opname moet die wedstrijd nog gespeeld worden.
Ja, inderdaad. We zijn er vroeg uit de veren gegaan om 6 uur 's morgens al... om deze op te nemen net voor mijn werkdag, zodat we toch maar iets kunnen uploaden. Nee, Karel is niet, dus die planning wordt helemaal omvergegooid.
Ja, maar geen probleem, het kwam mij ook beter uit voor een keer. Dus.
Alright, kijk, dan dank ik jullie allemaal om nog eens te luisteren. Het was een, zoals ze zegt, een freeriding random episode van onze kant. Maar ik denk dat iedereen wel iets nieuws heeft bijgeleerd, hopelijk.
Ja, en misschien een vraagje lanceren. Als er mensen luisteren en die een vraag hebben over iets uit de Challenger Pro League, mijn speelveld, dat het komend weekend begint. Ik zou zeggen, stel uw vraag op Twitter bijvoorbeeld, hè, zeg maar wat. En dan zal ik die proberen beantwoorden. Wat betreft de Challenger Pro League dan, hè?
Ik stuur dan meteen al een vraag in, Matthias.
Vertel.
Ja, wie wint hem?
Wie wordt er kampioen? Ja, het afgelopen jaar was Beveren er close bij, maar ik weet het niet goed wat Beveren betreft, omdat ze zijn hun doelpuntenmakers kwijt. Hè. Ze zijn een Bokani kwijt, ze zijn Barry kwijt, ze zijn Maderner kwijt, die het jaar daarvoor de topschutter was. Dus ik ben echt benieuwd naar Lommel dit jaar. Die hebben echt wel wat recht te zetten. En Zulte Waregem, hè. Ik denk dat we die toch ook tot de titelfavorieten mogen rekenen met een Vormer en een Vosse die toch gebleven zijn, ondanks het feit dat ze gedegradeerd zijn. Dus ik kijk vooral uit naar die twee ploegen. En dan afhankelijk van hoe Beveren zich kan manifesteren zonder Barry en een Bokani.
Ja, ik kijk ook naar de Europese campagnes van de Belgische clubs. Ik kijk ook naar het WK voor vrouwen, wat er daar nog allemaal in zal gebeuren. Want oprecht vind ik het wel gewoon een leuke, zeker de knockouts waren echt een leuke competitie. En verder hebben we natuurlijk ook wel wat Pro League en Challenger Pro League die eraan zitten komen. Dus veel voetbal.
Ja, er komt weer veel op ons af.
Alright, dan dank ik jou nog, Matthias, voor uw tijd en de moeite en uw kennis te komen delen met iedereen hier. En dan spreken we elkaar zeer binnenkort.
Yes, tot de volgende, iedereen.
Ciao.